Het is tot stand gekomen, Nehemia, in het thema die wij vanaf het begin van het jaar voelden om mee aan de slag te gaan. Dat van onszelf verdiepen, fundamenten vastleggen, weer eens versterken, zodat onze plaats van invloed vergroot kan worden. En dat was gebaseerd op de tekst in Jesaja van vergroot de plaats van je tent, verleng de koorden enzovoorts enzovoorts. Nou, daarin kwamen we terecht in Nehemia en hebben we al gekeken naar de eerste 6 hoofdstukken. En vandaag komen we bij hoofdstuk 7. Nou, toen ik deze week aan de slag ging met voorbereiding en ik het zo las, toen dacht ik, nou eigenlijk is de grootste gedeelte van hoofdstuk 7 is eigenlijk hetzelfde als een telefoonboek pakken en door de telefoonboek gaan lezen. Al die namen vanaf vers 8. En het boeide mij in eerste instantie niet. Ik dacht, zal ik het hoofdstuk overslaan en naar hoofdstuk 8 gaan? Ik wil niet zomaar dingen uit de weg gaan. En ik had gevoeld dat de Heer mij had geleid naar Nehemia toe. En dus ging ik mij daarin verdiepen. En nou, uiteindelijk ben ik dankbaar voor wat ik heb mogen ontdekken en leren, maar wat ik vanochtend mag doorgeven. In hoofdstuk 6 zagen wij aan het eind dat in een recordtijd van 52 dagen was de muur hersteld. Nou, even de achtergrond is dat de Israëlieten die waren afgevoerd naar Babylon, omdat ze ongehoorzaam bleven aan God. God had gezegd, als jullie niet bekeren, dan worden jullie afgevoerd, weggenomen. En dan zal Jeruzalem verwoest worden en jullie zullen tenminste 70 jaar in ballingschap zijn. Na 70 jaar, zei God, zal ik jullie weer terugbrengen, degene die overblijven. Onder Zerubabel is zo'n 90 jaar voor deze gebeurtenis die we vandaag lezen, is Zerubabel teruggekomen met de eerste groep ballingen vanuit Babylon naar Jeruzalem. En Zerubabel had de taak om de mensen te leiden in het herbouwen van de tempel. En dat duurde zo'n 15 tot 20 jaar voor het herbouwen, want er waren ook periodes dat het stopte vanwege angst en vanwege bedreigingen enzovoorts enzovoorts. En nu zo'n ruim 70 jaar later, nadat de tempel herbouwd is, komt Nehemia, omdat hij hoorde dat de muren van de stad nog in puinhoop lag. Daardoor was de stad onveilig, daardoor was de tempel onveilig. Nou, dat was ongeveer een periode van 70 jaar. En nu lezen wij wat er nu gebeurt. Zo, en wat er gebeurt is, eind hoofdstuk 6, is dat na 70 jaar wordt de muren herbouwd, maar in een recordtijd van 52 dagen. En waar ik aan moest denken is dat soms in ons leven lijkt het heel lang alsof er niets gebeurt. Ook met de herbouwen van de tempel zelf. Want we begonnen met enthousiasme. Maar toen de vijand kwam en ze werden uitgelachen en bespot en er kwamen brieven van de koningen, van hun vijanden enzovoorts enzovoorts. Door angst stopten ze met bouwen. Totdat Haggai en Zacharia, en dat zijn hun brieven die je kan lezen, die kwamen en zeiden van, hoe kunnen jullie beginnen met jullie eigen huizen wanneer de tempel in verwaarloosd wordt? En begin met het werk van God. Jezus zegt, in andere woorden, maar hetzelfde principe, zoek eerst het koninkrijk van God. En dan zullen al die andere dingen je gegeven worden. En op een gegeven moment door de profetische element en de medewerking van Zacharia en Haggai, wordt de tempel herbouwd. En dan 70 jaar gebeurt er niks. En men zit te wachten op de veiligheid van de stad. Men voelt zich veilig en tussentijds zijn er weer andere vijanden gekomen. Zoals Sanballat en Tobia en Gesem. En die zijn degene die bedreigen. Zelfs op het punt dat Nehemia, dat ze complotten bedenken om Nehemia tot ten val te brengen. En soms in ons leven gaat het zo. We maken iets mee en dan is het een belofte van God dat we voelden dat hij ons gegeven heeft, maar er lijkt niks te gebeuren. Soms bid je voor iemand en je bidt dat hij of zij tot inzicht mag komen over wie Jezus is. Soms bid je voor een kind en dan bid je dat er een doorbraak mag komen, dat hij tot inkeer zal komen of zij of wat ook al mag zijn. En het duurt en duurt en duurt. Piet een heel fijne tijd in Egypte. Hij moet naar het station. Dat zien jullie niet daar. Hij loopt niet weg omdat hij boos is. Maar hij moet voor zijn werk naar Egypte. Hij gaat de farao opzoeken. Terug naar de vleespotten. En dan gebeurt er niks. Ik weet, na de geboorte van onze dochter werd Debbie ziek en ze konden de klachten niet een naam geven. Ze wisten niet wat het was en het duurde 5 jaar. En Debbie lag de meeste van de tijd plat en ze was zo mager als, ik weet niet wat mager is. Hè? Een lat. Nou, nog magerder dan een lat was het. 5 jaar lang en bidden en mensen vragen om van haar te bidden en velen enzovoorts enzovoorts. En er zit niks zien we gebeuren. En plotseling na 5 jaar. Niet in 52 dagen, maar als je het vergelijkt. Als het ware in 52 dagen vond er een verandering plaats. Als dat nooit had plaatsgevonden, waren we niet hier geweest. Want Debbie kon niet langer dan een uur in een auto zitten. Laat staan een vliegtuig waar je 12 uur in moet zitten. Dan 5 jaar lang, dat lijkt in vergelijking met dit 70 jaar, lijkt kort. En het is kort, maar het is lang in ons levensduur. En wanneer kinderen klein zijn, en Debbie, onze kleine dochter, toen was het 3 maanden toen het begon, niet mocht optellen. En plotseling, als het ware, als je terugkijkt, dan zie je, en ik wilde vanochtend, voelde ik uit dit tekst, van misschien zit je op een punt waar jaren niks lijkt te gebeuren. En je bidt en je doet wat je weet jij als christen, kind van God, doen moet. Maar ik wil zeggen, hou vast. Net zoals in Ezra. Die mensen die wachten 70 jaar om terug te gaan. En toen kwam er een koning die God niet kende of eerde. Maar God raakte zijn hart aan en hij liet toe dat de mensen teruggingen. En hij zorgde ervoor dat ze ook spul hadden om mee te kunnen nemen. De doorbraak kan zo komen. Geef de moed niet op. Maar wat ook hieruit voortkomt voor mij is, we gaan zo lezen, maar wat hieruit voortkomt, is het belangrijk is dat we het werk voltooien dat ons gegeven is om te doen. Nehemia ging omdat hij werd bewogen in zijn hart door de puinhoop van de muren. Weet je nog, hij ging toen naar de koning en wachtte op het moment dat hij kon delen. En zei, ik wil wat gaan doen daaraan. En Nehemia ging terug om de muren te herbouwen. Hij heeft dat voltooid. Het werk dat God hem gegeven heeft. En vandaag de dag is het zo belangrijk dat wij als christen niet meegaan met de stroom van de samenleving waar zo vaak begonnen wordt aan dingen, maar niet worden voltooid. Aan de voorkant van ons huis zijn er nu huizen gebouwd, maar wij kwamen wonen in 2009 en toen werd ons verteld dat daar gaan huizen gebouwd worden, gaat volgebouwd worden met huizen. Nou, het heeft lang op zich gewacht, ze zijn in januari begonnen. Maar ongeveer 8 jaar geleden zagen wij in een december van, oh, ze gaan bouwen. En toen hebben ze 2 rijen funderingen gestort. En op 31 december was de laatste, het was verschrikkelijk weer, maar het was de laatste dat we zagen dat ze daar bezig waren en ze hadden de funderingen af. Zo we dachten, nou oké, na de kerst gaan ze beginnen te bouwen. Er is nooit verder aan gewerkt. Ik snap het niet, maar ik heb begrepen dat ze failliet zijn gegaan. Maar er liggen nu 2 rijen huizen. Nou, de hondenbezitters die lopen daar vaak rond, zo die kunnen het allemaal zien. Maar ik liep er van de week voorbij, want je kan niet meer zien, maar het is begroeid. En ik geloof niet dat het veilig is om nu verder te gaan bouwen op dat fundament. Zoals jullie een keertje gaan kijken naar nieuwe huizen. En ze staan er, maak even zeker dat het niet die huizen zijn op dat oude fundament. Het is niet afgemaakt. En zoveel mensen beginnen aan iets. Maar laten wij ook als de volgelingen van Jezus zeggen van, ik ben geroepen voor deze taak. En ik ga het niet zomaar laten vallen. Ik ga mijn best doen om het af te maken. En wat we nu gaan zien is dat Nehemia maakte zijn taak af. En onze grote voorbeeld is Jezus. Die zei, ik heb alles gedaan dat de Vader mij gegeven heeft om te doen. En aan het kruis riep Jezus, het is volbracht. De taak waar ik voor gekomen ben hier op aarde is volbracht. In Gethsemane hadden wij nog een moment kunnen denken van gaat hij het niet afmaken. Maar aan het kruis Hij ging door aan het kruis, zei: het is volbracht. En we zien in Nehemia iemand die zijn werk afmaakt. Maar wanneer hij zijn werk afmaakt, gaat hij verder met de volgende. En ik wil, als individu, wil ik aan het einde van de rit kunnen zeggen, ik heb mijn taak afgemaakt. In Zuid-Afrika, toen wij na 12 jaar Koningstuin op het punt wisten, we stonden nu om te gaan vertrekken naar Nederland, was nu duidelijk allemaal hoe dat zou moeten gaan. Een jaar daarvoor kreeg ik in mijn hart, voordat Debbie nog wist wat er in mijn hart leefde, kreeg ik het sterk het gevoel, ik had een kerkblaadje gemaakt met de geschiedenis. Koningstuin was toen, Koningstuin was toen 10 jaar oud. Nee, het was al dat Debbie het wist. En de laatste taak dat mij gevraagd was, was om een boekje te maken met de geschiedenis daarin. En toen het klaar was en naar de drukkerij ging, had ik het gevoel, mijn taak hier is voorbij. En wij gingen naar een conferentie daarvoor nog. We gingen naar een conferentie en er werd gelegenheid voor mensen om te bidden. Debbie en ik gingen naar voren. En er kwam er iemand die voor ons kwam bidden. En die mevrouw die zei van, ik heb een beeld. En ze deelden het beeld en het beeld was zo'n kar met waar houten wielen met metaal erom. Hoe noem je zo'n? Hagewiel? Wagenwiel. En ze zei, ik heb zo'n, in Zuid-Afrika heetten die ossenwagen. Ze werden getrokken door de ossen van de voortrekkers. Ze zegt, ik heb zo'n wagenwiel in beeld voor mij. En het is alsof ik de ring zie en de naaf. Is dat de centrum? Ja, naaf. En ik zie dat er worden spaken ingezet. En als ik nu jullie hier voor mij zie, zie ik dat de laatste spaak wordt er ingezet. En voor mij is het gevoel dat iets is compleet in jullie leven geworden. Zij wist van niks. Ze wisten van niks. En voor ons was het bevestiging, heb ik toen ook opgeschreven, was een bevestiging dat de Heer zei, je taak is vervuld. Toen we weggingen uit Voorthuizen voelden wij ook, onze taak daar is vervuld. Dat is zo belangrijk, dat we kunnen zeggen, Heer, ik heb gedaan wat u mij gegeven heeft om te doen. Nou, we gaan verder en we lezen nu, dat er moet verder gewerkt. De buren zijn af, maar de klus is nog niet geklaard. Fase 1 voor Nehemia is achter de rug. Hij moet beginnen aan fase 2. En we pakken het nu op in vers 1. Het gebeurde toen de muur herbouwd was, dat ik de deuren plaatste en de poortwachters, de zangers en de levieten werden aangesteld. Nehemia begint met het plaatsen van de poortdeuren. De muur is af, maar de poortdeuren moeten nog geplaatst worden. En ook stelt hij verschillende mensen aan om verschillende taken te vervullen. We kijken even snel naar hen. De eerste zijn de poortwachters, die worden aangesteld. En poortwachters zijn essentieel. Zij moeten waken over de stad. Zij staan daar bij de poort. Zij houden de poort in de gaten. Wie komt er binnen en wie gaat eruit? Wat komt er binnen en wat gaat eruit? Later werden dat oudsten. De oudsten zaten bij de poorten en die hadden de mensen in de gaten. Zij hielden niet in de gaten van check, 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 maar oh, die is er vandaag niet. Die is al 2 dagen niet door de poort gegaan. Is die misschien ziek? Nou, in die zin ook, bewaken over. En poortwachters zijn essentieel in onze eigen levens, maar ook in ons gemeenschappelijk leven. En in ons eigen leven hebben wij de verantwoording, onder andere, om poortwachter te zijn van je eigen leven. Om te waken, dat doen ouders voor hun kinderen, om te waken wat binnenkomt, hier. Door allerlei middelen. En wat eruit gaat, door hier en door hier. Poortwachters. Maar het is ook belangrijk dat er anderen in ons leven zijn, die als poortwachter benaderd zijn om ons te helpen, accountable te zijn, verantwoordingsschuldig te zijn en die met ons meeletten op de gevaren in ons eigen leven die wij misschien niet zien. Mensen die inspraak hebben. Ik had van de week een jonge man die komt uit een andere kerk en hij voelt een roeping en hij wilde met mij praten. Hij kwam bij mij en lang verhaal, maar uiteindelijk zei ik tegen hem, heb jij iemand in jouw leven of meerdere mensen die inspraak hebben in jouw leven? Hij kende het niet. Ik zei, het is zo belangrijk dat er mensen zijn die ons kunnen helpen te ontwikkelen met de plannen die God voor onze leven heeft. Nou, de roeping was voor hem niet duidelijk, maar in een zekere zin hebben we allemaal een roeping. Poortwachter. Tweede stelde hij zangers aan. De grootste prioriteit van zangers was dat zij het volk zouden helpen om God te blijven danken en God te loven en God te prijzen. Nou, het staat niet dat er muzikanten waren, maar we weten dat in de Bijbel waren er ook muzikanten. En dan kunnen we zeggen, ja, dat is deze groep en zij zijn verantwoordelijk en zij helpen ons op een zondag. Maar als we het naar onszelf toe betrekken, dat element van poortwachter dat ik zelf ook moet zijn in mijn eigen leven, en ook over anderen die mij die ruimte geven, is dat ik ook allereerst een zanger moet zijn in mijn eigen leven. Een zanger die zich richt op God. Een zanger die God dankt door middel van gebed, maar ook zang en alles wat daarbij komt. Om God te loven en te aanbidden in ons leven. Dankbaarheid en aanbidding zijn onmisbaar in het leven van volgelingen van Jezus Christus. En vooral als we groeien willen. En dan aan de andere kant, lofzang, aanbidding, dankbaarheid zijn sleutels die God ons gegeven hebben om deuren te openen, maar ook zijn krachtige wapens tegen de aanvallen van de vijand. Want wanneer wij God gaan danken, dan gaan we zijn grootheid zien en we gaan zien hoe krachtig hij aan het werk is en dan worden de vijanden als het ware kleiner in ons ogen. Zangers zijn heel belangrijk en dat element van zanger zijn in je leven is heel belangrijk. Lofprijzing, dank en aanbidding. En levieten werden aangesteld. Nou, de belangrijkste taak van de levieten in de tempel was dat zij waren dienaren. De belangrijkste taak is dienen. En zo Nehemia stelt deze poortwachters aan, deze zangers en aanbidders en de dienaren aan. Dienaren. En elk gezin heeft behoefte aan poortwachters. Vaders, begint bij jullie, de vaders. Maar ook de moeders. Ben je een poortwachter in wat er binnenkomt in het leven van je kinderen? En voordat je weet, zijn die invloeden niet meer mogelijk. Want dan hebben ze al hun eigen leven gekozen. Ben je vader, iemand die het gezin helpt om zich te richten op God door dank en aanbidding en lofprijzing en leven daarvan. Dan heb ik het niet over dat je gitaar kan spelen, dat kon ik niet. Ik speelde geen instrument, maar we hebben geprobeerd, als ik terugkijk ben ik dankbaar voor wat ik gedaan heb, maar ik zie dat ik andere dingen beter of anders had kunnen doen. Maar het element van dankbaarheid helpen te ontwikkelen en dan ook dat element van dienen. Dienen. We zijn dienaren van de Allerhoogste God. En dat geldt niet alleen voor mij in mijn leven, voor mij in mijn gezin, maar het geldt voor ons als gemeente. En dan stelde hij betrouwbare medeleiders aan. Nehemia 7 vers 2. Toen gaf ik, met betrekking tot Jeruzalem, een bevel aan Hanani, mijn broer, degene die hem ooit had verteld van de toestand van de stad Jeruzalem. En aan Hanania, de bevelhebber van de burg, want hij was een betrouwbaar man en godvrezender dan velen. Over Hanania staat er dat hij was betrouwbaar en had meer ontzag voor God dan de meeste mensen. En hierin is zo belangrijk dat we zien, integriteit, oprechtheid, betrouwbaarheid en ontzag voor God zijn uiterst belangrijke kenmerken of eigenschappen voor medewerkers en leiders in het Koninkrijk van God. Oprechtheid, integriteit. Een aantal weken geleden op de pitstopavond hadden wij naar welke sleutels hebben wij gekregen, Koninkrijk sleutels, om een verschil te kunnen maken in onze samenleving. En een van de dingen, of een paar van de dingen, zijn deze dingen. De wereld is op zoek naar mensen die oprecht zijn. What you see is what you get. What you get is what you see. Maar hoeveel schijnheilig om ons heen? Hoeveel mensen zijn niet te vertrouwen? En Nehemia stelt deze mannen aan, omdat hij kende hen. Hij had medelijders nodig waarop hij kon vertrouwen. Mensen met hetzelfde hart als zij. Mensen met hetzelfde verlangen om te bouwen wat God wilde bouwen en niet hun eigen ding. Mensen met soortgelijke waarden en normen. Hij wilde mensen die verantwoording konden dragen voor de verdediging van Jeruzalem, maar ook bereid waren verantwoording af te leggen. Mensen die toezicht hebben over het gemeenschapsleven van die stad, waarvan ze de opdracht hadden om die te vullen met mensen. Mensen voor God, mensen die God zouden eren, mensen die zouden brengen offers op het altaar voor de levende God. Degenen die God echt eren, kunnen door anderen worden vertrouwd. Oprechte mensen die eerbied en ontzag hebben voor God. En soms zijn de mensen zijn oprecht. Maar het element van eerbied, hoe ze praten over God, over de dingen van Gods woord. Al die elementen zijn zo belangrijk. En dan lezen wij in de volgende vers dat omdat de stad nog niet zo bewoond was, en omdat Nehemia niet wist wie hij nog kon vertrouwen en dat Sanballat en Tobia en die mannen er nog waren, gaf hij instructies dat de poortdeuren moesten op tijden gesloten zijn, zodat de vijand niet zomaar binnen kon komen. Dus op de kwetsbare uren moest de stad zijn versloten, zodat de vijand niet binnen kon komen. En dan stelt hij nog één groep mensen aan, zo poortwachters, zangers, levieten, medeleiders Hanani en Hanania. En de laatste geeft hij een taak en dat is alle burgers. Alle inwoners van de stad. En hij zegt in vers 3. Ik zei tegen hen, laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden totdat de zon heet wordt. En terwijl de wachters nog ten dienst zijn, moeten ze de deuren sluiten. En dan vergrendelt u ze dan. En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem. Ieder op zijn wachtpost en ieder tegenover zijn eigen huis. Met andere woorden, de inwoners van Jeruzalem moesten ook zelf aan de bak. Ze moesten zelf meehelpen om hun eigen stad te bewaken. Zij moesten op hun beurt dat doen, op hun aangewezen post, maar iedereen moest het doen voor zijn eigen huis, voor zijn eigen gezin, voor zijn eigen familie. Het is en-en. We stellen niet alleen mensen aan om toezicht te houden en laat de rest maar gaan. Moest ik vanochtend aan denken. Er kwamen een aantal voorbeelden in, maar bij ons in onze tuin komt er een onkruid op dat, ik heb er niet ervaring, maar Debbie heeft, toen zij nog veel in de tuin werkte, dat op haar knieën eruit gehaald. En hoe heet het, zei je? Die verschrikkelijke? Zeven kruiden. Of zeven blad, of ja, ik weet het niet. Ik word met dat zingen niet toevertrouwd, want ik weet het verschil niet tussen onkruid en planten. Maar welke planten eruit moeten en welke niet. Maar Debbie vertelde mij dat het probleem ligt niet zozeer bij ons, maar omdat buren het niet eruit halen, groeit het door. En toen moest ik denken aan de gesprek van de dag in Nederland, de processierupsen. En omdat als het niet bestreden wordt in deze boom, dan gaat het naar de volgende en naar de volgende en naar de volgende. En zo is het in ons leven. Als wij niet zorgen dat ons huisje schoon is en het door laten groeien, dan vindt het een weg naar de volgende en de volgende en de volgende. En dan raakt het overal besmet. En Nehemia zegt van, we stellen mensen aan en die hebben als hoofdtaak dit te doen. Maar iedereen moet zijn eigen paadje schoon schuiven, met sneeuw weghalen. En zo zien we dat gebeuren hier, zo elkeen. En wat het ook voor mij daarin zegt, is dat we scherp en alert moeten blijven, al is de muur af. De muur op zich kan een schijnveiligheidsgevoel geven. Als wij anderen beïnvloeden, inlaten. En dus is het belangrijk dat wij waken in ons eigen leven. Wat laat ik toe in mijn leven? Waar ga ik mee om? Degene waar het meest mee omgaat, die zullen je kunnen beïnvloeden tot goed of besmetten. Gaan we verder, vers 4. De stad was wijd uitgestrekt en groot, maar er woonde weinig volk in en er waren geen huizen gebouwd. En de bedoeling was dat het volk de stad zou gaan bewonen. En vers 5. Mijn God gaf mij in het hart dat ik de edelen, de machthebbers en het volk zou verzamelen om zich in het geslachtsregister in te laten schrijven. Ik vond het register van hen die het eerst waren opgetrokken en ik vond daarin geschreven een lijst van allerlei namen met alle achtergronden enzovoorts. Nou, dat is die lijst, dat is een telefoonboek, gaan we niet zelf lezen. Maar wat ik hierin zag is dat Nehemia onderhield een hechte relatie met God. Vaak lezen we in het boek Nehemia en Nehemia bad tot God. Het begon met Nehemia ging naar God toe, hij ging vasten en bidden. Heer, wat kan ik aan dit probleem doen in Jeruzalem? En telkens weer bad hij tot God. Hij had een hechte relatie met God en hij stond open voor de leiding van Gods geest in zijn leven. En wat het ook al is dat je bent gegeven, als God jou gevraagd heeft om een groot concern op te zetten, als kind van God, om zo in het koninkrijk invloed te kunnen hebben, namens het koninkrijk van God, dan is het daar ook belangrijk dat je de leiding van God in je leven toelaat en zoekt. Als je voor de klas staat, is het heel belangrijk dat jij als christen daar gaat en je weet dat je gaat, ik sta hier als zout van de aarde, ik sta hier als licht van de wereld, ik sta hier als een getuige van Jezus Christus en ik sta hier om de aroma van Christus te laten, deze lokaal te laten infiltreren. Dan is het belangrijk dat je een hechte relatie hebt met God en je toelaat om geleid te worden. Zelfs al mag je het woordje Jezus of Bijbel niet gebruiken, kan God je gebruiken om iemand aan te raken of iemand aan te spreken. En zo is deze man die een hechte relatie heeft met God, die zo wandelt en elke dag opnieuw zou gezegd hebben van, wilt u mij deze dag leiden? Ik stel me onder de heerschappij van Jezus Christus. En dan geeft God hem een ingeving. We weten niet hoe het gekomen is, maar God geeft hem een bepaalde strategie. En God zegt tegen hem, al die mensen die nu hier wonen en daar buiten Jeruzalem, en van de overblijvende, degenen die nog in leven zijn, van de groep die zijn gekomen onder Zerubabel, of hun nageslacht, roep hen bijeen en maak een lijst van wie er allemaal zijn. Zo leidde de Heilige Geest hem. En zo hij beroept de mensen bij elkaar. En terwijl hij zo bezig is om met die registers aan de slag te gaan, ontdekt hij dat er een geslachtsregister is van degene die ruim 90 jaar geleden zijn teruggekeerd onder Zerubabel. En dat is die lange lijst. En het zijn de namen van de Joden die een eeuw eerder onder leiding van Zerubabel zijn teruggekomen. En deze lijst bevat de naam een grote verscheidenheid van mensen, van stammen, van beroepen, van welgestelde mensen, vooraanstaande mensen, maar ook doodgewone mensen. En alle getallen en uiteindelijk komt het op 42.000, zoiets. En deze lijst, weet je, dan denk ik van waarom staat het in het woord van God? Waarom staat zo'n lange lijst? Want ik weet niet hoeveel van ons doen dat voor ons plezier om ze door zo'n lijst te gaan. Maar ze staan er voor een reden, want God heeft zo gepland dat door zijn geest mensen deze dingen zouden opschrijven toen hij hen het inblies. En dan vroeg ik me af, ik kan een paar redenen vinden waarom Nehemia dit ontdekte. De lijst bevat deze namen en herinneren hen Nehemia en zijn tijdgenoten dat God voorziet in de mensen die nodig zijn voor de taak die hij ons geeft te verrichten. Hij voorziet, hij geeft gaven, maar hij geeft gaven aan mensen. En hij geeft dus ons mensen met gaven voor het werk dat hij voor ons heeft. Het is bewijs van de gaven dat God geeft. Maar het is ook een bemoediging. Nehemia leest dit en hij zegt van, jonge. Toen waren deze mensen aan het einde gekomen van 70 jaar. Sommigen waren aan het einde van hun leven. Maar er waren van de jongeren, die kinderen die daar zijn geboren en zijn nu zakenmensen geworden. Ze hebben scholen opgezet, ze hebben huizen gebouwd, ze zijn getrouwd, ze hebben families, ze hebben hun eigen boerderij, alles. En deze mensen betaalden toen een grote prijs om naar Jeruzalem te komen om de tempel te herbouwen. Niet alleen ziet hij daarin, God voorziet mensen, hij zegt maar dat deze mensen die offers hebben gebracht, waar klagen wij nu over de strijd die wij te voeren hebben? als die mensen hun leven neerlegden om die lange reis te maken van Babel terug naar Jeruzalem. En zo bouwt dit zijn geloof op. En als we deze dingen zo zien in het woord van God en een keertje doorlezen, dan bouwt het ons vertrouwen op die God die zegt van, ik roep je voor een taak. Maar Heer, ik kan het niet alleen. Nee, ik zal een Aaron sturen. Heer, ik kan het niet alleen. Nee, ik zal een Joshua sturen. Nee, ik kan het niet alleen. Maar Miriam zal je ook bijstaan. Nee, maar ik kan het niet alleen, Vader, hier deze taak op aarde. Nee, maar ik zal je discipelen geven die met jou 3 jaar lang zullen optrekken, zegt hij tegen zijn zoon Jezus hier op aarde. En hij geeft ons mensen tegen de gemeenten, zegt hij. Ik geef apostelen, evangelisten, profeten, herders, leraren. En ik geef aan mensen gaven om allerlei dingen te kunnen doen, zodat mijn koninkrijk zich kan uitbreiden. En er waren mensen bij wiens achtergrond niet te achterhalen was in vers 61. En dit waren degenen die optrokken uit Tel Mela, Tel Harsa, Gerub, Adon en Immer. Dat is allemaal in Hardenbergs dialect. Maar die niet konden vertellen wie hun familie en wat hun afkomst was of zij van Israël waren. Zij konden hun afkomst niet vertellen. Vers 64, deze zochten naar hun inschrijving op die lijsten, onder hen die in het geslachtsregister waren ingeschreven, maar het werd niet gevonden. Ze waren niet in staat hun familiestamboom op te geven en hun Israëlitische afkomst te bewijzen. Weet je, onze namen, iedereen van ons zal ergens op een lijst staan. Je staat sowieso op de lijst van de gemeente Hardenberg. Als je hier woont. Mijn naam staat op een lijst in Cornerstone. Ik weet niet dat er zo'n lijst bestaat, maar onze naam staan erop. Onze kinderen staan ook daarop. In Voorthuizen staan we op een andere lijst. En wat daar gebeurd is en wat wij gedaan hebben. En in Hardenberg is er weer een andere lijst. En van jullie staan erop. Ik moest er vanochtend aan denken. Gerrit en Roelie, jullie naam staan hier op deze lijst. En Truus, jullie naam staat hierop. En Chris en Janneke en Mathieu en Susanne, jullie lijst staan op. Jullie naam staan op de lijst. En het is een lijst om terug te kijken naar wat God gedaan heeft. En de mensen die hebben gediend. En misschien nog dienen, maar hebben gediend. Om dit zo ver te brengen. Maar op deze lijst staan mensen van allerlei soorten. Sommigen zijn, zoals ik zei, vooraanstaand, maar anderen zijn doodgewone mensen. Sommige mensen hebben het ver geschopt in het leven en nu in Jeruzalem. Maar er zijn ook andere namen op die lijsten en niet dus per se op deze lijst. En het maakt niet uit hoe jouw lijst van jouw genealogie, jouw stamboom eruit ziet. Misschien ben je er helemaal niet trots op. Misschien weet je niet wat er is gebeurd of wat ook al. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Het maakt ook niet uit wat je uitgespookt hebt. Deze lijst gaat niet om te kijken hoe het slecht allemaal is. Maar helpt ons ook naar de toekomst te kijken. Het maakt niet uit hoe je het verknald hebt. En wat je verwaarloosd hebt in je leven. Het maakt ook niet uit of je een misbruiker bent of misbruikt bent. Jezus Christus is gekomen om ieder die op welke lijst dan ook staat, een nieuw leven te geven. En hij is in staat om het meest verschrikkelijk verleden, als het ware, uit te wissen en vergeving te schenken, zodat alles nieuw wordt. Hij is in staat om je te helpen, te vergeven, zodat wat er ook gebeurd is, niet zal bepalen hoe je verder leeft, maar genezing zal brengen. Hij is in staat om die verschrikkelijke lijst, als het ware, weg te nemen. Maar ook dat je kan terugkijken naar de lijst en kan hebben over de dingen die lelijk zijn geweest in je leven. Maar zal aan kunnen toevoegen van, maar God. De Heilige Geest heeft in mij gewerkt en werkt. Hij is in staat om te herstellen en te genezen. En biedt hoop en perspectief. Hij herstelt de rotzooi van het verleden. En weet je of je naam nu staat op een lijst van Hardenberg, de wegwijzer? Of je lijst staat op de familie Poggenpoel? Of je naam staat op een lijst van wat je allemaal gedaan hebt voor de spoorwegen in de 50 jaar dat je voor hun gewerkt hebt? Dat mag fijn zijn en misschien doet het je pijn en verdriet. Maar het allerbelangrijkste is dat je naam staat geschreven in het boek van het leven. Dat is het allerbelangrijkste. En daar wil God jouw naam bij schrijven, als je er niet al ingeschreven staat. En dat komt door je leven aan Jezus Christus toe te vertrouwen. En wat hij gedaan heeft aan het kruis toe te eigenen. En te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil van u zijn. En dan wordt je naam in rode letters van bloed als het ware geschreven. Hij is van mij. Hij staat ook in die lange lijst van mensen vanaf het begin. Die mij hebben gevolgd, volgen en willen volgen. En het laatste waar ik mee afsluit is. In vers 70 zien wij dat de mensen toonden vrijwillig hun vrijgevigheid. Ze deden het vrijwillig. In vers 70, een deel van de familiehoofden gaf een bijdrage en behoefte aan het werk. Zijn excellentie, de gouverneur, dat is Nehemia zelf, gaf voor de schatkamer 8,5 kilo aan goud. Hier komt het goud terug. 50 offerschalen en 530 onderkleden voor de priesters. En andere van de familiehoofden gaven voor de schatkamer ten behoeve van het werk 170 kilo aan goud en 1200 kilo aan zilver. En toen gaf de rest van het volk nog 170 kilo aan goud en 1011 kilo aan zilver en 67 onderkleden. Hier zien wij dat Nehemia leidt de weg. En weer eens wil ik terugkomen op vaders. Vaders, leidt de weg met een vrijgevig hart, een gul hart naar God toe. Gul in het zijn van vergeven. Gul in het zijn van helpen. Gul in het zijn van dienen. Leidt de weg. Oudsten van de wegwijzer. En aanvoerder van het oudstenteam. Leidt de weg. Leidt de weg. Wees een poortwachter. Wees een zanger. Wees een leviet die dient. Neem verantwoordelijk voor je eigen stukje rond je eigen huis. En leidt de weg in vrijgevigheid. Want de gulle God die wij hebben, die wij dienen, die alles gegeven heeft, vraagt van ons van, wees vrijgevig. En dan zien we dat hun offer die zij brachten, deze mensen, was een opoffering. Want deze keer, hebben ze achtergelaten, zijn opnieuw begonnen. Ze moesten nog hun eigen huizen, ze moesten nog tuinen aanleggen, alles. Maar ze gaven. Want het werk van God zoeken we eerst. Zoek eerst het koninkrijk van God. Vrijgevig in dienen, in liefde geven, in vergeving, alles. Uiteindelijk hoort daar ook bij wat we hebben. En dan zien wij hoe dat God de stad zal vullen met mensen die hem eren. En waarvan ook mensen anderen kunnen beïnvloeden, zodat mensen Jezus leren kennen. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor deze dingen die opgeschreven staan, waarvan wij kunnen leren. En ik wil bidden, help mij, help ons, poortwachters te zijn, zangers die met een blij hart ook levieten zijn die u dienen. Help ons de verantwoordelijkheid te nemen over ons eigen leven. Maar geef ons ook de genade en leid ons Heilige Geest om op te ruimen wat opgeruimd moet worden, om de deuren te sluiten op die kwetsbare uren. Misschien zijn de dingen die wij kwetsbaar voor zijn in het leven, en vanochtend roept hij ons op, sluit die deur. En roep er een andere poortwachter bij. Want de duivel, de vijand, die ligt op de loer. Help ons, Heer, dankbare mensen te zijn, die ook zullen toelaten dat u ons geheel en al neemt En u bepaalt waar we gaan. En u bepaalt wat we doen. En u bepaalt wat we geven. En u bepaalt wat we houden. Heer, bovenal. Als er iemand is vanochtend die die zekerheid niet heeft dat zijn naam, haar naam staat geschreven in het boek van het leven, wilt u hen vanochtend met uw liefde aanraken en uw genade tonen? Wilt u hen overtuigen, Heilige Geest, dat het leven zonder Jezus loopt op een doodpunt uit? Maar het leven toegewijd aan Jezus Christus, waarin we God als onze Vader kunnen ervaren en leidsman door de Heilige Geest hebben, is een leven van overvloed, is een leven van voldoening, is een leven van overwinning. Niet elke dag makkelijk en niet alles is gewoon eenvoudig. Maar er is geen andere optie. Als we dat zien, alleen in u is onze voldoening. Alleen aan u willen we ons geven. U zij geprezen. Amen.